Het is Gods liefde die ons steeds verpleegt. Die ons steeds opvoedt. En helpt om in deze wereld het verschil te maken en een getuigenis te zijn voor God, voor de Heer Jezus Christus. Zullen we met elkaar iets lezen uit de brief van Paulus aan Titus? De brief van Paulus aan Titus. Titus hoofdstuk 2 vanaf vers 1. Het gaat er over de gezonde leer. Het woord gezond. Ons woord hygiëne is daarvan afgeleid. Dus het verplegen, de juiste leer, de juiste verpleging die we nodig hebben. Maar jij spreek wat de gezonde leer past. De oude mannen moeten nuchter zijn, eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. De oude vrouwen eveneens in hun gedrag zoals het heiligen past. Niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn. Leraressen van het goede, opdat zij de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben, ingetogen te zijn, kuis, huishoudelijk, goed, aan hun eigen mannen onderdanig. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Vermaan de jongere mannen eveneens ingetogen te zijn en betoon je in alles een voorbeeld van goede werken. In de leer onvervalstheid, eerbaarheid, een gezond, daar heb je dat woord weer, onaanvechtbaar woord, opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Vermaan de slaven aan hun eigen meester onderdanig te zijn, in alles wel behagelijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van God, onze Heiland, in alles versieren. Want de genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen. En onderwijst ons dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerten ingetogen, rechtvaardig en godvruchtig zouden leven in deze tegenwoordige eeuw. In de verwachting van de gelukkige hoop en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland Jezus Christus. Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons van alle wetteloosheid verloste en zichzelf een eigen volk reinigde, ijverig in goede werken. Spreek dit en vermaan en verstel aan de kaak met alle gezag. Laat niemand je verachten. Herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn, gehoorzaam, tot alle goed werk bereid te zijn. Niemand te lasteren, niet twistziek te zijn, inschikkelijk, alle zachtmoedigheid te bewijzen aan alle mensen. Nou, dat is heel wat hier staat. En nodig om ons te verplegen, om ons te helpen hier in deze wereld standvastig te zijn en ons licht te laten schijnen. Ik weet niet hoe jullie vergaan is toen jullie de uitslag van de verkiezingen gehoord hebben. Eigenlijk aanstaande maandag is pas de officiële uitslag. Maar er ging wel door me heen. Ik dacht, waar gaan we naartoe met ons land, met ons volk? Hoe kunnen wij als gelovigen in deze tijd staande blijven? Wat komt er allemaal op ons af? Nu dan de D66 de verkiezingen heeft gewonnen met alles wat zij willen en waar zij een voorstander van zijn. Natuurlijk, er moet nog een kabinet gevormd worden en het kan allemaal nog een beetje afgezwakt worden. Maar het is toch wel heel opmerkelijk dat dat in deze tijd zo gebeurt. Wat is het dan goed dat wij als gelovigen weten wat God van ons vraagt? Wat overeenkomt met de gezonde leer? Wat voorkomt dat we meegesleurd worden in allerlei dingen die niet van God komen. Nou, in dit stukje kom je eigenlijk de hele familie van God tegen. Het begint met de oude mannen. Nou, wie rekent zich tot de oude mannen hier? Ja, dat is moeilijk, hè? Wie zijn de oude mannen hier? Laten ze hun hand eens opsteken. Niemand wil oude man genoemd worden, hè? Maar goed, als je 75 of 76 jaar bent, dan ben je toch wel aardig op leeftijd. Niet waar? Oude mannen, die worden hier genoemd. De oude vrouwen. Wie is hier een oude vrouw? Wie wil hier een oude vrouw genoemd worden? Ja, het is even wat. Maar het gaat ook verder met de jonge vrouwen. Nou, dat is wel prettig om dat te horen als je jonge vrouw bent. De jonge vrouwen worden hier ook genoemd in vers 4. Dat zijn dan de jonge vrouwen die getrouwd zijn. Maar goed, je kunt ook single zijn en jonge vrouw zijn. En ook de kinderen worden hier genoemd. De jonge vrouwen moeten hun kinderen lief hebben. En ook hun mannen, zullen we dadelijk horen. En dan de jongere mannen. Nou, die worden hier ook genoemd. En die zijn hier ook, de jongere mannen. Jonger dan de oudere mannen. Dus heel de familie van God wordt hier genoemd. Maar ook nog de slaven. Hè, alles wat erbij hoort. En misschien dat je dan gaat denken in onze tijd aan de werknemers. Die een werkgever boven zich hebben. Ja, die dan toch maar gehoorzaam moeten zijn aan de werkgever. Aan dat wat van hem of haar wordt verlangd. Dus het is even wat. De slaven zoals ze hier dan genoemd worden. En dan Titus zelf. Titus zelf, daar begint het mee. Maar jij, Titus. Jij houdt dit de gelovigen voor. Hier moeten ze naar gaan leren leven. In vers 1 wordt dat gezegd. Spreek wat de gezonde leer past. En dan iets verderop aan het eind van dit hoofdstuk, vers 15. Spreek dit en vermaan en stel aan de kaak met alle gezag. Dus Titus had een bepaalde opdracht. En met die opdracht was hij ook naar Efeze gezonden. Of naar Kreta bedoel ik. Dat staat in hoofdstuk 1 vers 5. Hij wordt overigens genoemd door Paulus mijn echt kind naar het gemeenschappelijk geloof. Dus hij was waarschijnlijk door Paulus tot geloof gekomen, tot bekering gekomen. En in vers 5 staat dan van hoofdstuk 1. Om deze reden heb ik je op Kreta gelaten, opdat je het ontbrekende in orde brengt en in elke stad oudsten aanstelt. Titus is daarna wel weer weggegaan daar, dus hij was niet daar een voorganger of een pastor, zoals men dat vaak zegt over Titus. Want iets verderop in hoofdstuk 3 staat het 12e vers. Wanneer ik Artemas of Tychicus tot je zend, beijver je dan tot mij te komen in Nicopolis, want ik heb besloten daar te overwinteren. Dus Titus was echt met een mandaat van Paulus vertrokken naar Kreta om daar het ontbrekende in orde te maken en daar oudsten aan te stellen op gezag van de apostel Paulus. Dus allereerst wordt Titus genoemd, maar jij Titus, spreek wat de gezonde leer past. Dat betekent dat hij de mensen daar moest voorhouden de dingen die de gezonde leer betroffen. Nou, de gezonde leer, dat woord gezond, hè, het woord hygiëne wat wij in het Nederlands dan gebruiken is een afleiding van dat woord gezond. Het moet gezond zijn, geen mengeling met andere dingen. En dan moet hij dat voorhouden aan de gelovigen daar op Kreta. En wij hebben er natuurlijk nu ook ons voordeel van. De oudere mannen moeten nuchter zijn. Nuchter zijn. Maar eerst Titus. Jij eerst. Jij moet een voorbeeld zijn voor de gelovigen. Hè? Men zegt het wel eens. Practice what you preach. Je moet in praktijk brengen wat je preekt. Spurgeon heeft ooit eens gezegd dat er een man was, een predikant, die als die op de preekstoel stond, zo geweldig sprak dat iedereen dacht, laat hij daar mogen blijven. Maar zodra die beneden kwam, dacht iedereen, laat hij er maar nooit meer opkomen. Want zijn gedrag was er niet daar. Hij had prachtige preken, maar zodra die beneden was, was hij ineens een andere man. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. En misschien dat wij onszelf er ook wel eens in herkennen, dat onze woorden veel verder reiken dan onze daden. Dat de daden achterblijven bij onze woorden. Hij moet ook de jongere mannen vermanen, hè? In vers 6. Vermaan de jongere mannen eveneens ingetogen te zijn enzovoort. Dus hij moest een voorbeeld zijn voor de jonge mannen ook. Dus allereerst Titus, maar dan ook de gelovigen die daar waren. Hij moest daar een voorbeeld voor zijn. En hij moest de dingen voorhouden die de gezonde leer betaamden, die bij de gezonde leer passen. De oudere mannen moeten nuchter zijn. Je moet het hoofd erbij houden. Zou je even in gewoon Nederlands kunnen zijn. Hou je hoofd erbij. Laat je niet door alles wat er om je heen gebeurt zo overweldigen dat je niet meer echt scherp kunt onderscheiden. En nuchter zijn, ja, je kunt bedwelmd raken door de toestand in de maatschappij, doordat je voortdurend op je telefoontje kijkt over hoe het gaan is met de verkiezingen en wat er allemaal gebeurd is en hoe het verder zal gaan met Nederland en wie er allemaal aan het roer dadelijk staan en wat er allemaal verder gaat gebeuren. Je wordt er helemaal door beïnvloed, bedwelmd. Maar dat kunnen ook allerlei andere dingen zijn die je bedwelmen, waardoor je niet meer nuchter bent. Eerbaar moeten jonge mannen zijn. Je zou kunnen zeggen dat woord eerbaar, ik heb het hier staan, zou je ook kunnen vertalen met fatsoenlijk. Nou, dat is één partij, hè, die wil fatsoenlijk zijn. Welke partij was dat?
CDA.
CDA, ja, hij heeft dus goed gekeken. De partij wil, CDA wil fatsoenlijke politiek bedrijven. Eerbaar, fatsoenlijk, achterswaardig, een ander woord. Of respectabel. Het moet echt fatsoenlijk zijn, eerbaar zijn. Maar dat betekent dus ook voor mij, voor jullie, voor ons, fatsoenlijk. Maar in het bijzonder voor de oudere mannen. Kennelijk lopen die in gevaar. Als je wat ouder wordt, ja, dan zijn de remmen versleten. Je laat je wat makkelijker gaan. Maar fatsoenlijk blijven, dat is best wel moeilijk. Om eerbaar te zijn en te blijven. Ingetogen. In de voetnoot staat hier, bezonnen. Ingetogen, ook een belangrijk woord. Jezelf meester zijn. Self-control. Bescheiden zijn. Ingetogen zijn. Dat valt niet mee om ingetogen te zijn. Je kunt gauw je laten gaan in een gesprek, in een contact met medegelovigen. Je ergeren aan medegelovigen zoals zij zich wel eens aan jou of aan mij moeten ergeren. Ingetogen, jezelf meester zijn, bescheiden zijn, jezelf onder controle hebben. Gezond in het geloof. Dat betekent niet in geloven, maar in de geloofswaarheid. Het geloof. Dat wat het geloof omvat. Gezond in de geloofswaarheid. En natuurlijk ook gezond in het geloven. Doordat je een voorbeeld bent voor andere gelovigen. Gezond in het geloof. In de liefde. Nou, dat is natuurlijk ook heel belangrijk. We hebben vanochtend nagedacht over de grenzeloze liefde van de Heer Jezus Christus. Zijn liefde. Hoe groot is zijn liefde? Onmetelijk. Dat betekent ook voor ons, voor jou, voor mij, maar in het bijzonder voor de oudere mannen in de liefde. In de liefde. Georg Müller, of George Müller zoals anderen het zeggen, die heeft jarenlang gebeden of God hem ervoor wilde bewaren dat hij een chagrijnige oude man zou worden. Cynisch en alles wat daarbij hoort. Want dat gevaar loop je. Dat je, wanneer je ouder wordt, dat je een chagrijnige sikkeneur wordt. Een oude man die alleen maar kritiek heeft op alles en iedereen. Hij heeft zoveel ervaring. Hij weet het in alles beter. Nou, dat is ook een gebed wat ik mag bidden en jullie ook, als je wat ouder wordt. Bewaar mij ervoor. Laat ik alsjeblieft uw liefde, de AKP-liefde, de liefde van God, laat die door mij heen mogen schitteren. Ook als ik ouder word. En in de volharding. Dat vond ik wel heel mooi. Ik las dat deze week voor mezelf. En ik dacht, ja, als je je dan toch wel tot de ouderen mag rekenen als je 76 bent. Ja, in de volharding. Dat je volhardt. Dat je niet de moed opgeeft en denkt van nou, ik laat het allemaal maar gaan. En ik ga lekker van mijn oude dag genieten. Heerlijk. Met niks of niemand meer iets te maken hebben. Ik ga gewoon naar de dienst natuurlijk. Ik zit erbij. Maar verder, het gaat lekker nu om mij. Ik heb mijn werk achter de rug. Ik heb hard gewerkt. Ik heb me uitgesloofd aan alle kanten. Dus niet, hè, oudere mannen. In de volharding. Volhard tot het einde, zegt de Heer Jezus meerdere keren. In het geloof. Volharden in de taak die God je geeft. Dat betekent niet dat je dan die dingen kunt overdragen. Maar dan word je een coach van anderen. En dan gaat het niet meer om jezelf, maar om anderen. Je hebt hele goede voetballers. Noemen ze hele goede voetballer die nu coach geworden is? Nee? Oké. Er zijn hele goede voetballers die nu coach zijn. De coach van het Nederlands elftal was een hele goede voetballer. Maar hij doet het niet meer, voetballen. Hij is nu coach. Dat vind ik mooi. En zo heb je ook broeders, oudere mannen, die niet meer dat doen wat ze voorheen deden, maar anderen coachen om dat te gaan doen wat zij voorheen deden. Nou, dat is de taak van oudere mannen, in volharding. Dus doorgaan met wat God je heeft opgedragen. Nou, genoeg voor de oude mannen die hier genoemd worden. Nu de oudere vrouwen. Eveneens in hun gedrag, dus eveneens, dat betekent dat al die andere dingen er ook bij horen. Voor oudere vrouwen, nuchter, eerbaar, ingetogen, gezond in het geloof, in de liefde, in de volharding. Eveneens in hun gedrag zoals het heiligen past. In hun gedrag zoals het heiligen past. Dat is mooi, hè? Dan gaan we even naar 1 Petrus 3. 1 Petrus 3, Petrus zegt er een paar mooie dingen over. Nou, dames, luister goed wat Petrus hier zegt. 1 Petrus 3. Gaat het over de vrouwen in het algemeen, vers 1. En de mannen mogen gewoon meeluisteren hoor, zonder kritiek te hebben op hun vrouwen. Evenzo, vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Nou, dat is ook wel moeilijk, hè? Om onderdanig te zijn. Aan je eigen man weliswaar. Hier gaat het dan om mannen die dan niet helemaal nog geloven of hoe dan ook. Opdat ook als sommigen gehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden. Nou, dat lijkt me heel moeilijk voor mannen. Om zonder woord anderen te winnen. En misschien ook wel voor de dames. Zonder woord gewonnen te worden. Wanneer zij, en let op, uw kuise wandel in vrees hebben opgemerkt. Dat woordje kuis hebben we ook gelezen in Titus. Kuis zou je kunnen vertalen met rein, zuiver en zedig. Rein, zuiver en zedig. Of iets breder. Netjes, schoon en proper. Netjes, schoon en proper. Zoals bij het werkwoord kuisen. Het schoonhouden van het huis, zoals dat dan in België gezegd wordt. Dus ja, 1 Petrus 3. Maar wanneer zij uw kuisen wandel in vrees, dat is niet in angst, maar in vrees, met ontzag voor God, hebben opgemerkt. Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn, daar moet niet de focus op liggen. Je mag er best wel netjes uitzien als dame, als zuster, maar het is niet de focus. Het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren. Natuurlijk trekken de vrouwen hun kleren aan, maar daar ligt niet de focus op. Maar nu komt het. De verborgen mens van het hart. Hey, God die in het verborgene kijkt. Mooi is dat. En dat geldt ook voor de man trouwens. In de onvergankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest. Tjonge jongen. Die kostbaar is voor God. Nou, dat past toch helemaal niet in het denken van D66. Dat past toch niet in het denken van de huidige tijd. Dat klopt toch helemaal niet meer met hoe men nu denkt over mannen en vrouwen. En daarom hebben wij een geweldige mogelijkheid om ons licht te laten schijnen. U geheel anders, zegt Paulus in Efeze 4. Jullie compleet anders. Jullie mogen Gods woord gehoorzamen. En de leer versieren zoals we gelezen hebben in Titus. Die kostbaar is voor God. Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden. Terwijl ze aan hun eigen mannen onderdanig waren. 1 Petrus 3 vers 5. Zoals Sara Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar kinderen bent u geworden als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Nou, Gerda heeft nog nooit Heer tegen mij gezegd. Gerda is mijn vrouw. Maar wat hier dan staat is wel heel opmerkelijk. Dit klopt echt niet meer met onze tijd. De Bijbel gaat echt niet mee met onze tijd. Maar wij hebben dus, omdat wij God willen gehoorzamen en de Heer Jezus willen volgen, nu de gelegenheid om wie vuiler wordt, vuiler te laten worden, maar wie reiner wordt, reiner te laten zijn. Hè, zoals het boek Openbaring eindigt. Het wordt steeds duidelijker, het contrast tussen de tegenwoordige eeuw en alles wat erbij hoort, de overste van deze eeuw, dat is de duivel, en wij, die onder het gezag van de Heer Jezus Christus staan. Die behoren bij het koninkrijk der hemelen. Een koninkrijk zonder hoofdstad hier op aarde. Zonder vlag hier op aarde. Zonder grenzen hier op aarde. Onze hoofdstad is het hemels Jeruzalem. Onze banier is Christus waaronder wij strijden. En we hebben geen grenzen. Ons koninkrijk der hemelen is wereldwijd. We zijn vertegenwoordigd in alle landen. Zo mogen wij dus leven. Overigens zegt Petrus ook iets tegen de mannen. Vers 7, gelukkig maar. Mannen evenzo. Woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat. Het vrouwelijke. Ik heb er dus gedacht. Wat is nou mooier? Iets van koper of van porselein? Of wat is duurder? Iets van koper of van echt porselein? Sommige mensen denken, ja, de man is meer dan de vrouw. Of heeft een meerwaarde boven de vrouw. Maar de vrouw wordt hier vergeleken met porselein. Heel teerbaar, heel teer. En de man met koper. Beide zijn anders. Maar ze mogen beide in hoe ze zijn, functioneren in deze maatschappij. Wij mannen moeten en mogen omgaan met onze vrouwen als met kostbaar porselein. We moeten het niet breken. We moeten er heel voorzichtig mee zijn. Met verstand bij haar wonen. Nou, dat is iets voor ons mannen. Hoe wij mogen omgaan met onze vrouwen. En bewijst hun eer. En we moeten onze vrouwen nooit afvallen in het openbaar. Of grapjes over haar maken in het openbaar. Bewijst haar eer. Hou haar hoog in alle opzichten. Hou haar hoog. Waarom? Omdat ook zij mede-erfgenamen zijn van de genade van het geleven. En doen we het anders, dan zegt Petrus, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Onze gebeden worden verhinderd wanneer wij onze vrouwen, het kostbare porselein, vernederen. Wanneer we hen op een of andere manier in een verkeerd daglicht stellen. Wanneer we lelijk tegen hen zijn of kortaf, dan doen we iets wat God verkeerd, dan verhindert God onze gebeden. Dat is net als die predikant die zo mooi kon preken. Zolang hij op de preekstoel stond, was het prima. Maar zodra hij eraf was, was hij in zijn gezin en in zijn huwelijk een bruut. Dat kan. En dat mag niet. Daarmee maak je het evangelie kapot. Een karikatuur van het evangelie. Dus oude vrouwen, gaan we terug naar Titus 2... Eveneens in hun gedrag zoals het heilige past. Niet kwaadsprekend. En dat kan zo makkelijk, hè, dat je onder elkaar bent als dames. Mannen maken zich er ook schuldig aan. Maar dames ook wel. Hè. Kwaadspreken, roddelen. Roddelen. Voortdurend alles over anderen doorvertellen. En dan misschien ook nog wel zo dat je kwaadspreekt. Dat je dingen zegt die je anderen beschadigen. Dat kan. Niet kwaadsprekend. En als je ouder wordt, dan zijn de remmen versleten, dan laat je je makkelijker gaan. Niet verslaafd aan veel wijn. Het gebeurt toch alles, hè, dat er sprake is van een stille drinkster. Niemand heeft het in de gaten. De fles staat achter de bank. En zodra het bezoek weg is, dan klein beetje toch, klein beetje. Niet verslaafd aan veel wijn. Leraressen, wat moeten ze dan doen? Leraressen niet in de gemeente, maar van het goede, opdat ze de jonge vrouwen inscherpen hun mannen en kinderen lief te hebben. Er is een boek uitgegeven bij Hardcrime en dat heet Het geheim van de Titus 2-vrouw. Het geheim van de Titus 2-vrouw. Nou, hoe moet u de Titus 2-vrouw zijn? Een lerares van het goede. Voor wie? Tegenover wie? Tegenover de jonge vrouwen die net getrouwd zijn, of in ieder geval jonger zijn dan de oudere vrouwen. Leraressen van het goede. Van het mooie wat God in deze schepping heeft geschapen. Hoe mannen, vrouwen, kinderen met elkaar om mogen gaan. Hoe je harmonie krijgt in het gezin. Hoe je harmonie krijgt in het huwelijk. Hoe je harmonie krijgt onder elkaar als man, vrouw en kinderen. Dat men kan zeggen, het is goed daar. Het is goed om bij dat gezin te zijn, te vertoeven. Daar heerst vrede. Onderwijzeressen, dus leraren in leraressen van het goede. Met dit doel dat zij de jonge vrouwen inscherpen. Jonge vrouwen inscherpen. Om, dat is disciplineren of corrigeren, inscherpen. Bij de les houden. Om wat te doen? Hun mannen en hun kinderen lief te hebben. Je zou zeggen, dat is toch natuurlijk dat een moeder en een vrouw haar man en kinderen lief heeft. Ja, je kunt zo opgaan tegenwoordig als jonge vrouw in je carrière, dat je helemaal vergeet dat je een gezin hebt. En dat je je mag investeren in je kinderen en in je man. Dat kan. En dan is het geen liefde meer als jij als vrouw opgaat in jouw carrière ten koste van het gezin wat God je heeft gegeven. En ook dat past niet in onze tijd. Ook daar wil men vanaf. En wat zie je dan? Als wij de rollen die God bedacht heeft omkeren, dat het ene huwelijk na het andere huwelijk op de klippen gaat. Omdat men geen aandacht meer heeft voor elkaar en voor de kinderen. Dat betekent dat we moeten waken. Jonge mannen, jonge vrouwen, gezinnen moeten waken. Gods orde is anders dan de orde van de huidige tijd, van de tegenwoordige eeuw. Van de overste van deze eeuw, die alles kapot wil maken, door elkaar wil gooien. Hij is de door elkaar, de verwarrer, dat is zijn hele dienst wat hij doet en verricht. Ook hun ingetogen te zijn, bezonnen dus, hè, wordt tegen de oudere vrouwen gezegd dat ze de jonge vrouwen moeten inscherpen, ingetogen te zijn, bezonnen te zijn. En dan kuis. Nou, daar werd net al over gehad, hè? Dat woordje kuis, rein, zuiver, zedig. Maar ook netjes, schoon, proper. Belangrijk. Huishoudelijk. Nou, kom op zeg, huishoudelijk. In wat voor tijd leeft die Petrus of deze Paulus? Huishoudelijk. Werk in huis? Nee toch, kom. Dat is toch niet meer van deze tijd. En tegenwoordig wordt er dus gevraagd aan moeder, wat voor werk doe je? En dan is het antwoord vaak, ja, ik heb geen werk. Oh nee, heb je geen werk? Ja, ik ben moeder, ik werk thuis. Daar moet je trots op zijn. Je mag zeggen van, ik ben manager van een bedrijf. Mijn gezin. Ik ben onderwijzeres. Ik ben alles wat ik maar moet zijn en kan zijn voor mijn man, vrouw, voor mijn man en kinderen. Dat is mijn taak. Dat is mooi. Huishoudelijk. Ja, als je dit zou voorlezen in de Tweede Kamer, ik denk dat je heel de Tweede Kamer over je heen krijgt. Dat ze zeggen van, kom op zeg, waar, dat is niet meer van deze tijd. Is het licht al bij jullie uitgevonden? Zo van, nee, inderdaad. Maar wij hebben het licht van God, hè? Heel mooi. goed, ze moeten ook goed zijn, vriendelijk. Er moet een sfeer zijn in het gezin waarvan iedereen zegt, daar wil ik graag zijn. Tjonge, wat een geweldig gezin. Wat een harmonie. Wat een rust. Wat een vrede. Geen gejaag en gejacht. Geen maaltijden die in de magnetron moeten worden opgewerkt, gewarmd omdat je geen tijd hebt om te koken. Niks van alles wat aan de deur bezorgd wordt aan maaltijden, dat soort zaken. Nee hoor, nee. Ik kook toch gewoon zelf voor mijn gezin. En gezellig dat wij het hebben aan tafel. Niet iedereen die trekt wat uit de koelkast. En nee, wij gaan echt nog aan tafel.
Aan tafel?
Ja, wij gaan echt nog aan tafel. Wij genieten echt van harmonie, van eenheid. Van samen zijn als man en vrouw met ons gezin. We zingen aan tafel. We bidden aan tafel. We lezen de Bijbel aan tafel. We leren onze kinderen aan tafel hardop bidden. We leren onze kinderen ook voorlezen uit de Bijbel. We doen dat gewoon graag. Dat zit in onze genen. Weet je? Ik ben wedergeboren. Ik heb het DNA van God in mij. Geweldig, hè? Nou, dat is wat hier staat. Goed. En een eigen man onderdanig. Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Dat kan zomaar gebeuren. Ja, dan de jongere mannen. We moeten opschieten. De jongere mannen eveneens ingetogen te zijn. Opnieuw dat woord ingetogen. Dat is wel heel belangrijk, hè? Dat ingetogen, dat je bescheiden bent, dat je jezelf onder controle hebt. Betoon je in alles, zegt Paulus dan tegen Titus, een voorbeeld van goede werken. Toen wij in Ethiopië waren, 2 weken geleden, hebben mijn broer Wim en ik gesproken voor een 60-tal leerkrachten van de 1-euro school. Dat is een school in achtergebleven gebied in Ethiopië. Een school die mijn broer toen is begonnen. Ik weet nog goed dat daar helemaal niets was dan alleen maar een stuk ruimte. En nu is het een school geworden met 1200 leerlingen. In een achtergebleven gebied. En de leerkrachten van die school die waren naar Adama gekomen, want we konden niet naar de school toe omdat het daar op dit moment een beetje onrustig is. En er waren zo'n 60 leraren van die school aan wie wij iets mochten doorgeven. En toen hebben we het onderwerp coaching by example gedaan. Coachen door een voorbeeld te zijn. En dat waren een aantal onderwerpen die we toen behandeld hebben. Een van de onderwerpen was bijvoorbeeld time management, maar ook hoe ga je om met geld? En hoe ga je om met het van anderen willen leren? Ben je bereid om van anderen te leren of ben je eigenwijs? Wil je nooit naar anderen luisteren? En nog wat van die onderwerpen die nodig zijn als voorbeeld voor mensen die dan op school werken. Nou, dat is wat Titus hier, die opdracht krijgt hij. Betoon je in alles een voorbeeld van goede werken. Coaching by example. Laat zien hoe het is. Niet alleen laat horen hoe het moet zijn, maar laat zien hoe het moet zijn. Zoals Paulus dat ook gedaan heeft. Paulus zegt zo mooi in de brief aan de Filippenzen, in hoofdstuk 4. Filippenzen hoofdstuk 4, vers 9. Wat u geleerd, ontvangen, gehoord en gezien hebt in mij, doet dat. En de God van de vrede zal met u zijn. En als we even gaan naar Matteüs 23, dan zie je hoe het niet moet. Matteüs hoofdstuk 23. Daar spreekt de Heer Jezus tot de menigte en tot zijn discipelen. In hoofdstuk 23 vers 2. En dan zegt de Heer Jezus dit. De schriftgeleerden en de fariseeën zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. En nu komt het. Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat. En nu komt het. Maar doet niet naar hun werken. Want zij zeggen en doen niet. Nou, dat gevaar, dat kun je lopen. Dat kon Titus lopen, dat gevaar. Wel vanaf de preekstoel. En dat gevaar, dat kan ik ook lopen. Dat kunnen we allemaal lopen. Zeggen met onze woorden en niet doen. Een voorbeeld zijn in goede werken. En dan zegt Paulus tegen Titus in Titus 2 vers 7... in de leer onvervalstheid in de leer. Ja, dat je ook als broeder die dient met het woord, Dat je acht geeft op de leer, op het onderricht. Dat je bij alles wat je nadenkt, bij alles wat je naleest of leest in de Bijbel, je afvraagt, als ik dat zo zeg, klopt dat? Is dat in overeenstemming met het woord van God? Een gezond, onaanvechtbaar woord. Dat is niet alleen een gezond, onaanvechtbare leer, maar ook een gezond, onaanvechtbaar woord. Ook onze gewone spraak, ook als we mensen bezoeken. Een gezond, onaanvechtbaar woord. Dat je een woord spreekt wat gezond is, wat gezondmakend is, waar geen mengeling is, wat niet tegengesproken kan worden, waar de boze geen gebruik van kan maken om iemand te vloeren die met het woord dient. Dus acht geven op jezelf, zegt Paulus tegen Timotheus, en op de leer. Acht geven op jezelf, allereerst op jezelf en op de leer. Niet omdraaien, acht geven op jezelf en op de leer. Een voorbeeld zijn ook door het onderricht dat je geeft. Want er is een tegenstander, vers 8. Opdat de tegenstander beschaamd wordt, daar hij niets kwaads van ons te zeggen heeft. Dus we leven in een krachtenveld, om het maar even zo te zeggen. Er is een tegenstander, de boze, de overste van deze wereld, Satan, die voortdurend ons onderuit wil halen en ons wil vloeren. Integer zijn en blijven, ook als het gaat om de bediening van het woord. En dan nog even de slaven. En ik heb al gezegd, misschien dat je in onze tijd dan mag denken aan degene die werknemer zijn. Laten we het zomaar toepassen, dat is echt een toepassing. Vermaan de slaven aan hun eigen meesters onderdanig te zijn. In alles welbehagelijk te zijn, niet tegen te spreken, niet te ontvreemden, maar alle goede trouw te bewijzen, opdat zij de leer van onze God en Heiland in alles versieren. En dus door ons gedrag, ook als werknemer, om het even zo toe te passen, kun je de leer van God versieren. Mooi is dat, hè? Wij kunnen door alles wat we doen, Gods woord versieren. Laten zien. Want de mensen lezen de Bijbel niet, maar ze lezen ons. Ze kijken naar ons. Hoe brengen wij het ervan af? En die boodschap gaat naar iedereen hier die nu luistert ook. Net zo goed naar mij die hier spreekt. Ben ik wel degene die de leer van God versiert? En dan komen we bij dat prachtige. En dan zie je dat Paulus altijd alles betrekt op God zelf. Die de bron is van alles. Op zijn liefde die ons verpleegt. En op de Heer Jezus Christus zelf. Want, redengevend, waarom? De genade van God, heilbrengend voor alle mensen, is verschenen. In wie? In de persoon van de Heer Jezus Christus. Heilbrengend voor alle mensen en onderwijst ons. Mooi is dat, hè? Niet de wet onderwijst ons, maar de genade onderwijst ons. De Heer Jezus Christus zelf. En dan eerst de negatieve dingen die we moeten afleggen. Dat wij met verzaking van de goddeloosheid en de wereldse begeerte, die moeten we dus achterwege laten. Dan de positieve dingen. Ingetogen, met betrekking tot onszelf. Rechtvaardig, met betrekking tot de mensen om ons heen. En godvruchtig, met het oog op God. Zouden leven. In deze tegenwoordige wereld staat er in sommige vertalingen, maar dat woord betekent eigenlijk eeuw, want we verwachten nog een toekomstige eeuw, dat is het Messiaanse Rijk. De toekomstige wereld. Maar dat is nog niet aangebroken. Dat merken we aan alles. Christus regeert maar achter de coulissen. Als hij echt zou regeren en het heft in handen zou nemen, dan zou er geen onrecht zijn nu op aarde. Dan zou er alleen maar gerechtigheid zijn en vrede. Maar dat doet hij dan niet. Hij wacht. Hij is geduldig. Hij roept nog steeds mensen uit de tegenwoordige boze eeuw, hè, zo wordt deze eeuw gekenmerkt door boosheid, deze tegenwoordige eeuw. Hij roept nog steeds mensen en trekt ze uit deze tegenwoordige boze eeuw. Wat motiveert ons bij ons doen? De verwachting van de gelukkige hoop en de verschijning van de heerlijkheid, want daarop ligt de nadruk op de heerlijkheid. De heerlijkheid van onze grote God en Heiland. En wie is dat? Jezus Christus. Mooi hè, dat in de brieven van Paulus aan Timotheus en Titus heel vaak gesproken wordt over God die onze heiland is en ook die Jezus Christus is. Iets verderop, in hoofdstuk 3 wordt dat ook gezegd. Vers 4, maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde, prachtige, de mensenliefde van God, en dan staat er direct achter, onze heiland verschenen is. En in vers 7 staat, Jezus Christus onze heiland. En in het Oude Testament wordt regelmatig gezegd dat er maar één heiland is. Nou, dat kan niet anders betekenen dat er een drie-enige God is. Vader, Zoon en de Heilige Geest. God, onze grote God en Heiland, Jezus Christus. Vers 14. Die zichzelf, niet een ander, voor ons heeft gegeven. Opdat hij ons, en dan heb je eerst weer het negatieve, van alle wetteloosheid verloste. Dat hebben we achter ons gelaten. En zichzelf, dat is weer heel positief, een eigen volk reinigde. Een volk dus zonder hoofdstad hier op aarde, nu. Een volk zonder vlag hier op aarde. Een volk zonder president hier op aarde. Zonder premier hier op aarde. Zonder grenzen hier op aarde. Een eigen volk met een hemelse hoofdstad. Het hemels Jeruzalem. Met een banier waar wij onder mogen strijden. De vlag van Christus Jezus. Een eigen volk reinigde. En dat volk is ijverig in goede werk. Ijverig in goede werk. En tenslotte, hoofdstuk 3, vers 1. Herinner hen eraan aan overheden en machten onderdanig te zijn. Ja, nou krijgen we binnenkort een ander kabinet. En dan zijn we geneigd om te zeggen van, wij gehoorzamen niet. We doen het niet. En toch moet het. Maar, Petrus zegt, we moeten God meer gehoorzamen dan mensen. Dus we zijn niet ongehoorzaam aan de overheid, maar we zijn meer gehoorzaam aan God. En dat kan soms betekenen dat je inderdaad een beslissing moet nemen die tegen de huidige of de toekomende, tegen de toekomende kabinet ingaat. Dat je zegt, ja, ik wil in alles gehoorzaam zijn aan de overheid. Ik wil onderdanig zijn in alles. Ik ben bereid tot alle goed werk. Ik wil niemand lasteren. Ik wil niet twistziek zijn. Ik wil inschikkelijk zijn. Ik wil alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Maar dit gaat tegen Gods woord in. Daarom moet ik in dit geval God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En dat is moeilijk. En er zijn veel christenen in deze wereld die dat dagelijks meemaken. Die God meer gehoorzaam zijn dan mensen. En worden opgesloten. Ik las afgelopen week nog over mensen in Eritrea die daar lange tijd in een container opgesloten gezeten zijn. Ongelooflijk. En die dat toch volhouden. In een container. Wij kunnen niet eens op onze stoel blijven zitten hier. Prachtige zaal. Ruim. Alles voorhanden. En we zuchten al. Maar je moet in een container opgesloten zijn. En er niet uit kunnen. Dan alleen een kleine opening. Geen toilet ergens in de hoek. En het stonk. Dat is eventjes christen zijn. Wat ben je dan geneigd? Dan ben je toch geneigd om te zeggen, ik onderteken dat. Ik onderteken dat ik niet bij een vrije groep hoor, maar dat ik bij de orthodox-Eritrese kerk hoor. Want die is dan wel toegelaten in Eritrea. Kleine overstap toch maar. En toch deden niet allen dat. Sommigen wel. Maar dan is er ook vergeving na de hand. En dan komen die mensen toch ook weer in het reinen met God. Maar anderen deden het niet. En uiteindelijk, ja, dan komt iemand daarvan vrij en kan vluchten. En die vertelt dan haar verhaal in een container. Onvoorstelbaar. Ik weet niet of ik dat zou uithouden. Ik weet niet of ik uiteindelijk zou zeggen van, nou, oké, ik onderteken dat ik bij die orthodoxe kerk of van Eritrea, het zal me een zorg zijn. Ik wil uit die container, ik word niet gek. Ik hou het niet vol. Mogen God ons, mij, jullie helpen als er tijden komen dat het inderdaad anders wordt in Nederland, dat we dan toch onze rug recht houden, standvastig zijn, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heer. In de wetenschap dat Jezus Christus spoedig komt. In de verwachting van de gelukkige hoop. en verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus.